Zo, ik kom net de trap op, twee verdiepingen in het Boostgebouw in Amsterdam, vlakbij het Amstelstation. En wat me meteen opvalt is dat hier gewoon een gymzaal op de tweede verdieping is. Ik spreek vandaag met Wilma Rozenboom. Hey Wilma.
Hey Carolien, welkom in Boost. Leuk dat je er bent.
Ja, zeker. En ik vind het ook een hele grappige omgeving hier in dit gebouw.
Ja, is leuk hè? Het is echt super. Je bent in de gymzaal van Boost. Boost is een ontmoetingshuis voor vluchtelingen en vrijwilligers uit de buurt. En hier in deze gymzaal wordt onder andere fietsles gegeven voor vluchtelingenvrouwen.
Ja, ik zie dat helemaal voor me hier. Leuk.
Ja, nou tof. Nou, kom, we lopen lekker naar het kantoor. Koffie?
Ja, lekker.
Dit is de podcast Lexicon Talks. Steeds meer bedrijven beseffen hoe belangrijk het is om goed te communiceren op de werkvloer. Het kan een organisatie echt vooruit helpen, maar ja, hoe doe je dat in de praktijk? Hoe gebruik je taal om mensen met elkaar te verbinden binnen een bedrijf, maar ook in de maatschappij? Ik ben Carolien, oprichter van Lexicon Trainingen. In deze podcast ga ik in gesprek met professionals over het samenwerken met mensen met diverse culturele achtergronden en de rol die taal daarin speelt. Ze delen hun persoonlijke verhalen over uitdagingen, maar ook kansen die dit met zich meebrengt. En delen inzichten over hoe ze hiermee omgaan in de praktijk.
Open kijken naar degene die je tegenover je hebt, wat die persoon meebrengt, kan, wie die is. Dat zou al heel erg veel, dat zal heel fijn zijn, denk ik.
In deze aflevering zijn Wilma Rozenboom, directeur van Refugee Talent Hub, en Naïm Sayiri, een young professional met een vluchtelingenachtergrond, te gast. Refugee Talent Hub brengt vluchtelingen en werkgevers dichter bij elkaar met als doel betaalde banen. Om maar gelijk met de deur in huis te vallen, Wilma. Heb jij nou andere ideeën of misschien wel vooroordelen over vluchtelingen nu je met deze mensen werkt?
Interessante vraag. Iedereen heeft vooroordelen. Iedereen heeft bepaalde beelden in het hoofd. Ik denk dat mijn vooroordelen eigenlijk vooral veranderd zijn. Of dat ik me bewuster ben geworden van mijn vooroordelen. Sinds ik werk met mensen met een vluchtelingenachtergrond. Dan wil je natuurlijk weten welke.
Ja,
dat dacht ik wel. Nou, ik denk een van de dingen, en dat raakt ook wel meteen aan het onderwerp taal. Wat ik bij mezelf merkte, is dat ik, hoewel ik dat niet wil, toch in eerste instantie mensen beoordeel op het niveau van Nederlands. Dat ik mezelf in het begin er echt wel een beetje toe moest dwingen om de capaciteiten van mensen niet af te meten puur en alleen aan taal. Dus dat ik er best een tijd over heb gedaan om er vanaf te komen dat als iemand niet volledig vloeiend Nederlands spreekt, dat je dan ook denkt dat hij dan misschien wel iets minder vaardigheden zal hebben. En dat is natuurlijk, het staat natuurlijk helemaal nergens op, maar dat is wel iets waar ik op een gegeven moment, waar ik mezelf op betrapte.
Ja, en dat is natuurlijk wat heel veel mensen hebben.
Dat is wat heel veel mensen hebben.
Als ze niet verder kijken dan alleen maar dat taalniveau. Er is natuurlijk veel meer, er zit een mens achter met allemaal capaciteiten.
Ja.
Daar kom jij dan ook achter op dat moment.
Ja, taal is maar één van je vaardigheden natuurlijk.
Ja.
Maar het is er wel één die snel zichtbaar is of hoorbaar is.
Ja, zeker. Jij bent directeur van de Refugee Talent Hub. Zij brengen vluchtelingen en werkgevers dichter bij elkaar met als doel vluchtelingen aan een betaalde baan te helpen. Wat was jouw drijfveer om bij deze organisatie te gaan werken?
Nou, eigenlijk komt bij deze club alles bij elkaar wat ik belangrijk vind en wat ik leuk vind. Ik vind migratie en klimaat wel de twee grootste thema's van deze tijd. En ik heb iets meer met migratie dan met klimaat. Ik vind het fijn om in een ingewikkelde politieke en maatschappelijke context iets heel concreets en praktisch te doen, wat wij doen. Ik vind het heel belangrijk om maatschappelijke bijdrage te kunnen leveren via mijn werk. Dat is wat we zeker doen. En wat ik fantastisch vind is dat het gaat over het verbinden van alles en iedereen aan elkaar. Dus van werkgevers met nieuwkomers, verschillende maatschappelijke organisaties waar we mee samenwerken en werelden die elkaar niet misschien altijd even goed begrijpen en ook die verschillende talen spreken. En om dat allemaal bij elkaar te brengen.
Ja, ja, en met verschillende talen is het natuurlijk niet het Nederlands, maar is het natuurlijk ook
corporate language versus NGO language. Of in allerlei verschillende sociale bubbels praten mensen andere talen.
Ja.
En dat vind ik heel leuk om daar tussen te tolken eigenlijk ook gewoon.
Ja, interessant. En wat zou jij nou als de kracht van Refugee Talent Hub benoemen? Wat is het?
Het vermogen om te kunnen tolken tussen die verschillende werelden. Maar ook, en misschien wel vooral, een hele pragmatische en praktische aanpak in het verbinden van nieuwkomers en werkgevers. We zijn niet zo van de lange procedures en de ambtelijke aanpak, maar
korte lijnen.
We bedenken wat zou kunnen werken en dan gaan we dat doen. En we zetten heel bewust in op ontmoeting. Op de persoonlijke ontmoeting tussen werkgevers en nieuwkomers. Omdat je ziet dat in de persoonlijke ontmoeting mensen voorbij de vooroordelen kijken en dat er daar ontstaat eigenlijk pas wat.
Ja, op papier dus, werkt het niet.
Nee, wij schuiven geen cv's.
Nee. Maar goed, dat is ook een duidelijk antwoord.
Ja.
Zou je een succes kunnen vertellen? Van dat is iets waar we echt trots op zijn. Dat is een situatie waar ik echt trots op ben.
Ja, best wel veel. Ik doe er even twee die op een heel ander niveau liggen, denk ik. Het ene is, moet ik meteen aan denken, is een hele praktische. Dat ik pas geleden op zaterdag boodschappen aan het doen was bij de Jumbo in Amsterdam-Noord en daar naar buiten kwam. En dat iemand van zijn fiets afstapte en zei, jij hebt toch Wilma? Dus ik dacht, ja. Zei, ik ben Raffi, ik werk bij Rabobank en ik heb net promotie gemaakt. Hartstikke bedankt nog. Ik dacht, oké. Nou ja, leuke baan hebben wij, dacht ik toen.
Ja.
Dus dat is een heel, heel persoonlijk, heel tastbaar resultaat wat we heel vaak boeken. Want we hebben inmiddels ruim 1000 mensen. Ruim 1000 mensen die via ons een baan of een stage met intentie tot baan gevonden hebben. Dus dat is er één. En een eentje die op een heel andere manier belangrijk is onze campagne van vorig jaar, waarin we 25 hooggeplaatste mensen vanuit onze corporate partners bereid hebben gevonden om hun LinkedIn-netwerk letterlijk te delen met een nieuwkomer. Waarmee we ruim 2 miljoen mensen in Nederland bereikt hebben.
Ja.
Met de boodschap, nieuwkomers hebben barsten van het talent, maar ze ontberen een relevant professioneel netwerk. Deel je netwerk. En
ja, ik heb ze voorbij zien komen.
Ja, en zorg dat mensen gezien worden.
Ja.
En ik denk dat het is een minder rechtstreeks succes. Maar dit was er echt een die naar mijn idee heeft bijgedragen aan een andere beeldvorming rondom vluchtelingen in Nederland. En dat vind ik echt een belangrijke. Ja.
Ja. En het is een talent hub. Hè? Dus het is ook gaat over talenten. Wat voor talenten komen nou in jou op bij de mensen die bij jullie aangesloten zijn?
Nou, ik zie verschillende mensen met echt hoge talenten. IT'ers, finance. En ik zie heel veel mensen met bijvoorbeeld engineering achtergrond. En voor ik ging beginnen met de Refugee Talent Hub, ik dacht niet zo, we hebben vluchtelingen zijn zo talenten, zo slim zijn. Ik was echt verbaasd. Ik dacht dat, want normaal, ik ben vluchtelinger en ik kwam een auto als een zee. Maar ik heb niet zo contact met de mensen met de vluchtelingenachtergrond contact gehad. Maar toen ik hier begon met het werk en ik merk het, we hebben zoveel mensen met een hoger niveau. Ze hebben in andere landen gestudeerd, Maleisië en Turkije, master, PhD. En ja, ik vind dat we hebben heel veel genoeg mensen dat met hoger niveau. Ja.
Maar een talent kan ook zijn dat je heel communicatief bent bijvoorbeeld.
Ja.
Of dat je heel gestructureerd bent. Het zijn natuurlijk verschillende talenten die niet altijd aan een cv gehangen kunnen worden.
Ja,
of aan een opleiding die iemand heeft. Soms heb je ook competenties in huis die ook iets kunnen bijdragen aan een organisatie. Hebben jullie dat ook wel eens kunnen inzetten?
Nou, ik denk dat je hebt gelijk, want communicatie is echt een talent. En ik ken heel veel mensen, ze hebben goede certificaties, ze hebben PhD, ze hebben een master. Maar ze kunnen niet goed communiceren. Maar hebben we heel veel mensen, ze hebben niet hoge certificaties, ze hebben niet echt PhD of zo, maar ze kunnen goed communiceren. En het is ook een talent, denk ik.
Juist.
Ja, dat denk ik ook. Maar ik merk, het is niet alleen talenten over de taal en communiceren, om beter de cultuur leren kennen. Ik denk heel veel mensen, ze hebben hoger niveau in studie, maar ze kunnen niet echt snel de cultuur goed leren kennen. En daardoor kunnen ze niet makkelijker met de andere mensen, met de andere cultuur communiceren.
Ja, het is goed dat je dat zegt, want dat brengt me ook gelijk op de volgende vraag. Mm-hmm. Dus eigenlijk een vraag aan jullie allebei. Wat is nou het struikelblok voor vluchtelingen in Nederland om een betaalde baan te vinden op het gebied van taal, maar ook vooral cultuur?
Wat betekent dat? Uitdaging bedoel jij?
Ja, een knelpunt. Wat is het probleem? Een struikelblok is vaak waar je overheen valt.
Ja, oké. Nou, ik denk dat er twee kanten. Eén kant is de vluchtelingen kunnen niet de Nederlandse taal goed spreken. Ze weten niet hoe ze moeten met bedrijven communiceren. Want ik heb altijd het voorbeeld tegen onze partners gezegd dat de heel normale vraag hier, toen ik begon hier solliciteren, de eerste vraag in het bedrijf was, wie is Naïm? En ik snap de vraag niet, wat betekent dat, wie is Naïm? En heel veel, ja, wat betekent wie is Naïm? Ik dacht, ja, ik ben Naïm en ik woon in Utrecht. Wat bedoel je hier? Of heel veel mensen in het sollicitatiegesprek gaan jou vragen, wat doe jij in het dagelijkse leven? Wat is jouw hobby? En die soort van dingen, denk ik, heel veel mensen met mijn achtergrond weten het niet. En dit kan. Aan de andere kant denk ik, voor heel veel partners, voor heel veel bedrijven, denk ik, wij zijn de nieuwe mensen. En wij spreken Nederlands, maar ander accent. Wij hebben niet genoeg woorden. Wij kunnen niet te zien maken als een Nederlanders. Also, voor hen is het makkelijk om te zeggen nee tegen ons, voor als we gaan ergens solliciteren. Ik zie het is twee kanten. Is één kant kandidaten of vluchtelingen en één kant is ook bedrijven.
Ja, eens. En eigenlijk die kant van die werkgever. Naarmate ik langer dit werk doe, en ik zit hier nu ruim 6 jaar... Ben ik er steeds meer van overtuigd dat het grootste obstakel bij de werkgever zit. En niet zozeer bij de nieuwkomer. De beeldvorming in de hoofden van werkgevers die denken, die allerlei ideeën hebben over vluchtelingen en heel strak vasthouden aan de vacature tekst en het cv scannen, in plaats van wat jij ook net zei, vaardigheden bekijken. Daar zit echt heel veel starheid in.
Ja.
En dat is daar is echt heel veel nog te doen, denk ik. En ook wat je net zei over die vaardigheden. Ik zat er nog even op te broeden. Als je aan werkgevers vraagt wat voor vaardigheden zoek je, dan komen ze met dingen als talenkennis, buitenlandervaring, doorzettingsvermogen, flexibiliteit, ondernemerschap. En dat zijn natuurlijk, ja, per definitie zou ik bijna zeggen, vaardigheden die mensen hebben die hier naartoe komen. Want om te vluchten vanuit, nou in jouw geval vanuit Iran, moet je ondernemerschap hebben, doorzettingsvermogen, talenkennis, flexibiliteit. Zie het maar eens te doen.
Ja. Ja.
Dus je zou eigenlijk denken, nou, ideale werknemer. En toch wordt dat niet zo gezien.
Nee, maar dus die taal is dan echt wel een struikelblok. Als ik jullie allebei hoor.
Ja, maar niet voor experts, grappig genoeg. Dus als je vluchtelingen.
Want dat wordt in het Engels. Die werken natuurlijk heel vaak voor Engels sprekende organisaties. En dus die kunnen gewoon in het Engels doorgaan met dat hun werkzaamheden. Ja. Dus die hebben niet die taal als een struikelblok.
Nee, maar dat geldt ook natuurlijk voor heel veel. Er kunnen ook natuurlijk nieuwkomers werken bij Engelstalige organisaties.
Absoluut. Maar dat hangt weer vanaf van hun niveau van het Engels.
Ja, exact. Ja. Maar daar zien we, ook daar zit echt ook wel een soort van ook Engelstalige werkgevers vragen vaak Nederlands ook. Mm-hmm. Omdat je dan voor het sociale contact met je collega's is het belangrijk. En om allerlei redenen vinden ze het belangrijk. Dus daar wordt ook wel anders gekeken. Er worden toch ook andere criteria opgelegd, denk ik, aan verschillende groepen mensen die van buiten komen. Dat is interessant om naar te kijken ook.
Dat is heel interessant, denk ik, ja. Naïm, ik had net over vooroordelen en ideeën die Wilma had over vluchtelingen. Wat had jij eigenlijk voor ideeën over Nederlanders of misschien vooroordelen voordat je kwam?
Nou, ik had eigenlijk niet echt een idee voor ik hier naar Nederland kwam. Alleen ik kende een paar voetbalplayers, Dennis Bergkamp en Jappe Stam. En ik had echt geen idee en ik wist niet als ik naar Nederland wilde komen. Dat was niet ik alleen wilde in een veilige land gaan komen. En dan kwam ik naar Nederland. Dus ik had echt niet ideeën. En toen ik in AZC was, ik woonde ongeveer 2 jaar in AZC. En ik had echt niet een bredere ideeën over de Nederlandse maatschappij. Ik dacht had ik, maar blijkbaar niet. Toen in AZC was, kwamen een paar mensen als vrijwilliger werk voor de Nederlandse taal. Of we gingen soms naar buiten, wandeling, activiteiten doen. Dacht ik, dit is de Nederlandse maatschappij, dit is de cultuur, dit is de mensen. Maar toen ik mijn appartement heb gekregen, toen ik begon met Nederland taal leren kennen, dan dacht ik, eigenlijk wat ik heb gedacht toen ik AZC was, heel anders dan het is. En het was echt, de mensen, we hadden linkse mensen kwamen naar AZC. Ik had contact met de linkse mensen, we hebben ook maar rechtse mensen. En ze zijn heel anders dan de linkse mensen, andere ideeën hebben ze. Nou, ik voelde mij twee kanten. Eén kant linkse mensen hebben, ik voel mij ook welkom. En de andere kant rechtse mensen minder welkom, denk ik.
Ja. Dus door die taal ging er ook een hele andere wereld voor jou open, eigenlijk. Ja. Zag je ook van, hey, Nederland heeft goede en slechte...
Nou, ik weet slechte, niet als het slechte...
Minder open, misschien.
Ja, minder open. Ja. Oh, ik dacht, dat is een Nederlands. Ze zijn iedereen hetzelfde, maar blijkbaar was het niet.
Kijk, Nederlanders anders. Zijn heel tolerant tot hun eigen voordeur.
Oké. Dat is zeker goed om te weten.
Dat zeg ik altijd. Ja. Alles is goed, zolang we er zelf maar geen last van hebben. Tenminste, dat is een algemeen... Ja, ik zie jou knikken. Wat zijn lastige momenten voor jou? Wat was nou dat je denkt van... Nou, dat was echt dat ik dacht... Oh, dat vond ik echt heel moeilijk toen ik in Nederland
Nou, toen
kwam.
Ik in AZC was, ik vond het... We gaan beginnen vanaf AZC, want ik was in AZC. Ik vond het moeilijk omdat ik geen status had. En toen vond ik een beetje, oké, wanneer krijg je een status? Want als iemand geen status heeft, kan niet een toekomst voor zichzelf maken. Dat vond ik echt lastig was. En mijn hoofd was altijd bezig, wanneer krijg ik een status? Maar toen ik een status gekregen, in mijn hoofd was, wanneer krijg ik mijn appartement? Toen ik mijn appartement gekregen, en ik herinner me, in AZC, ik was altijd met de mensen met mijn achtergrond. Ik voelde mij nooit alleen. Maar toen ik mijn appartement gekregen, ik herinner mijn eerste nacht wilde slapen. Ik kon niet slapen, want ik was echt alleen. Ik voelde me, wow, dit is echt een grote uitdaging. Maar moet ik in Nederland de taal nu leren? En moet ik nieuw werk zoeken? Moet ik mijn netwerk groter maken? Want ik was in Utrecht en in Utrecht kende ik niemand. Dus die 2-3 uitdagingen, want ik denk dat het moeilijkste was voor mij dat ik, toen ik in Iran was, ik had genoeg mensen. En ik in de school, ik had genoeg mensen, universiteit, families en waar ik woon. Ik had genoeg mensen die ik kende. Maar in Utrecht, ik moest naar buiten gaan. Ik moest sociaal zijn, anders ik blijf alleen.
Ja, dat
dus
is
jij gaat naar buiten om beter een netwerk te maken.
Ja.
Maar vroeger, toen ik in Iran was, ik ging naar buiten gewoon genieten.
Ja.
Maar nu was het voor mij echt anders. Moest ik naar buiten gaan, omdat ik wilde meer netwerk hebben.
Nou ja, plus het verschil, denk ik. Kijk, Iran is een maatschappij die, die gebaseerd is op groepen, op familie. Mm. Op dat is een groepsmaatschappij. En Nederland, het is een maatschappij die gericht is op het individu.
Ja, dat is het.
En ik denk dat dat ook misschien voor mensen met een vluchtelingenachtergrond een heel pittig onderdeel is. Omdat Nederlanders vooral met zichzelf bezig zijn, of met hun eigen gezin, of met hun eigen vrienden. Maar wij zijn niet zo groepsgericht. Tenminste, de een meer dan de ander. Maar als maatschappij zijn we dat niet.
Ja. Nou, wat ik denk over Nederlandse cultuur. Ik denk dat Nederlandse cultuur is... Mensen kunnen niet met jou makkelijke vriend worden. Ze zeggen, oké, dit is, ik heb de eerste keer gehoord, ik vond het een beetje verbaasd, dat mensen zeggen, ik ken jou, of ik ken deze persoon, maar deze persoon is niet mijn vriend. Of deze persoon is niet een vriend van mij. Maar ik heb nooit in mijn land dat gehoord. Als ik iemand ken, betekent deze persoon is ook mijn vriend.
Ja, leuk
maar
dat
wat
je dat
ik
zegt.
Denk,
ja.
Wat ik denk, in Nederland, als iemand wordt jouw vriend, er blijft echt een vriend met jou. Ja, dat vind ik echt mooi van Nederlandse cultuur.
Ja, dat is een andere betekenis van het woord vriendschap.
Ze blijven echt met jou.
Ja.
Ze blijven in moeilijke momenten en ook goede momenten met jou. En dat vind ik echt.
En begrijp je ook dat het voor Nederlanders soms vreemd is als iemand die je amper kent je een vriend noemt? Voor mij, als ik bijvoorbeeld, ik was vorige week in Egypte. En toen kwam een ober en die zei van, you're my friend, je bent mijn vriend. Mm-hmm. Toen dacht ik, nou...
Yeah.
Dat is toch even een andere betekenis die ik aan het woord vriend geef. Of mensen zien veel eerder... het woord vriend heeft een hele andere betekenis. In Nederland is het, wat jij zei, echt een vriendschap.
Ja.
Maar begrijp je ook dat het voor Nederlanders soms...
Na 8 jaar, ik begrijp je.
Ja.
Ja, na 8 jaar. Maar in het begin was het bij mij een beetje... Na 8 jaar, ik snap het. Nu ik gebruik... ik weet niet, als moet ik zeggen gelukkig of helaas. Maar ik zeg dat ik gebruik dezelfde manier. Dat ga ik zeggen, deze persoon ik ken.
Maar het is nog geen vriend.
Nee.
Ja, dat is toch ook een...
Maar het is grappig, als ik met de mensen met mijn achtergrond ga ik contact nemen, ga ik praten, ga ik deze zin niet maken. Ga ik niet zeggen, ik ken deze persoon. Nee. Ik ga zeggen, oké, dit is mijn vriend.
Ja.
Ik heb twee karakteren, ik denk dat.
Ja.
Als ik ben met de mensen met mijn achtergrond, ik spreek heel anders. En ik denk anders. En als ik ben met de Nederlands of Western, dan ik denk ook anders. Denk ik.
Ja, en je bent ook waarschijnlijk anders.
Ik ben ook anders, ja. Ik ben echt een andere persoon geworden.
Ja.
En grappig, vandaag hadden wij de closing event hier bij Boost. En we gingen ook over dat praten. Dat na 8 jaar, ik ben echt anders geworden.
Ja.
Ze ging vragen, wat mis jij in jouw leven? En ik zeg, ik mis meer mijzelf. Want toen ik in Iran was en toen ik hier kwam, ik moest heel veel dingen doen, want de maatschappij verwacht van mij. En daardoor, ik word iemand anders. Maar soms, ik kijk naar mijn karakter van al 8 jaar geleden, en ik was iemand anders. En soms, ik mis mijn familie, ik mis mijn vader, ik mis mijn moeder, ik mis mijn vriendinnen. Maar als iemand gaat naar mij vragen, wat mis jij meer? Ik zeg, ik mis mijzelf.
Ja.
Ja. Omdat ik ben iemand anders geworden. Het is mooi, want ik ben meer kritisch. Ik heb twee culturen. Ik ga altijd nadenken, vergelijken, open-minded geworden. Maar aan de andere kant ook een beetje lastig.
Ja, je moet ook afscheid nemen van een deel van jezelf.
Ja, en je kan niet ook teruggaan, denk ik. Je kan niet zeggen, oké, nu ik vind het genoeg. Ik wil weer worden als toen ik in Iran was of zo. Dat kan niet.
Want die persoon ben je ook niet meer.
Nee.
Nee.
Nee. Ik ben echt benieuwd als ik naar Iran ga. Wat gaat gebeuren voor mij? Hoe ga ik kijken naar maatschappij en hoe denk ik dan?
Ja, nou, dat is ook weer een verrijking ook ergens, denk ik.
Ja. Ja.
Wat is cruciaal volgens jou om in Nederland als immigrant of vluchteling succesvol te zijn? Als ik jouw verhaal nu hoor, dan denk ik, jeetje, wat een ontwikkeling heb jij meegemaakt. Jij ziet, je bent kritisch, je kijkt om je heen.
Ja, wat ik denk dat als iemand gaat kijken, ik denk dat elke persoon antwoord deze vraag is anders zijn. Wat ik denk, de persoon moet tevreden zijn. Als iemand na 8 jaar gaat kijken, trokken wat ik heb allemaal gedaan. En ben ik tevreden wat ik heb allemaal gedaan of niet? Ik ken iemand die, een beste vriend van mij is bezig met de studie. Hij zegt tevreden. Hij zegt, ik heb niet gewerkt, maar ik ben echt bezig met de studie. Hij is tevreden.
Ja.
Ik ben ook bezig met de werk. Ik denk dat als iemand kijkt terug naar zichzelf, oké, in achter wat ik heb allemaal gedaan en wat ik wilde, wat ik heb bereikt, dan dit is het succesvolle ding, denk ik.
Ja, dat is een persoonlijk succes.
Ja, denk ik, als iemand een doel gehad en krijgt het doel, dan denk ik, dat is het succesvolle persoon.
Ja.
Ja. Zou kunnen iemand zeggen voor werk, iemand zeggen dat voor een studie.
Ja, maar stel, als we nu even teruggaan naar de Talent Hub. Wat is cruciaal binnen jouw werk om iemand succesvol binnen een betaalde baan te krijgen?
Ik denk netwerk. Dus de juiste mensen kennen. Dat is echt wel een grote stap. Ik hoorde Naïm net ook zeggen dat naar buiten gaan in Utrecht en mensen leren kennen. Dat dat belangrijk is, omdat je uiteindelijk in Nederland, de meeste mensen vinden geen baan via vacature, tekst of iets dergelijks, maar via netwerk. Dus dat is denk ik een hele belangrijke. Taal leren uiteraard, zodat je kan communiceren met de mensen om je heen. En wat ik eigenlijk ook door jouw verhaal heen hoor, Naïm, en wat we ook bij veel andere mensen met vluchtelingenachtergrond zien, is doorzettingsvermogen en tegenslagen incasseren en toch maar weer doorgaan en nog een keer proberen en nog een keer en nog een keer. Dus dat doorzettingsvermogen, dat is een veerkracht. Dat zit er vaak enorm in. Maar dat is ook nodig. Dat moet ook echt.
Ja. Ja. En hoe kunnen de luisteraars jullie ervaringen toepassen in hun eigen organisaties?
Nou, eigenlijk even uitgaande dat alle luisteraars potentiële werkgevers, collega's, medewerkers, bazen zijn. Gaat het eigenlijk vooral om open kijken, denk ik. En je openstellen voor mensen die je, mensen die je tegenkomt in het algemeen. Of dat nou mensen met en zonder mensen met vluchtelingenachtergrond of mensen zonder vluchtelingenachtergrond zijn. Maar open kijken naar degene die je tegenover je hebt, wat die persoon meebrengt, kan, wie die is. Dat zou al heel erg veel. Dat zal heel fijn zijn, denk ik.
Ja.
En dan kom ik toch ook weer op dat netwerk. Gewoon. Een netwerk klinkt ook alsof het iets hoogdrempeligs is. Maar dat is dus ook gewoon op het schoolplein even met iemand een kletsje maken. Bij het zebrapad, terwijl je voor het rode stoplicht staat te wachten, even een kletsje maken.
Ja.
Gewoon in gesprek gaan met mensen. En daarmee je netwerk uitbreiden.
Dan hebben we nog een laatste vraag. En dat is een vraag voor de volgende gast. De volgende podcast spreken wij met Renate Bos van FNV Schoonmaak. Heb jij een vraag voor haar?
Nou, volgens mij heeft FNV Schoonmaak een slogan, dat is nooit meer onzichtbaar. En dat vind ik wel heel mooi passen ook bij ons werk als Refugee Talent Hub. Dus mijn vraag aan Renate zou eigenlijk zijn, wat raadt zij aan? Dus hoe kunnen zij werkgevers inspireren om ook ervoor te zorgen dat nieuwkomers in Nederland veel minder onzichtbaar zijn?
Ja, goede vraag. Dankjewel. Nou, dank je voor jullie medewerking aan onze podcast en heel veel succes met het mooie project Refugee Talent Hub.
Dank voor de uitnodiging.
Dank je wel.